Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Johannes 19, vers 17 tot en met 30. Johannes 19, vers 17 tot en met 30. Door te zingen psalmen, psalm 143, vers 10 en 11. Psalm 126, vers 3. Psalm 89, vers 20. Psalm 145, vers 6. Het te lezen schriftgedeelte Johannes 19, vers 17 tot en met 30. Door te zingen psalmen, psalm 143, vers 10 en 11. Psalm 126, vers 3. Psalm 89, vers 20. Psalm 145, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 143. Daarvan het tiende en ook het elfde vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest, bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Het elfde, laat uw gunst mij niet begeven. Schenk mij om uw naams wil leven. Laat mijn ziel, die tot u schrijdt, van haar benauwdheid zijn ontheven. Red mij om uw gerechtigheid. 10 en 11 van Psalm 143. Schriftlezing, gemeente, in het middaguur vindt u wederom in het 19e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Nu aansluitend de versen 17 tot en met 30. Deels ook een herhaling van hetgeen in de morgendienst is gelezen. En het vervolg daarop. Johannes 19, de versen 17 tot en met 30, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar ze hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad, van boven geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons dien niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria Clopas, vrouw, en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot een discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan van den edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende, gaf den geest.
De grootmoeder van ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Nooit uitgeleerd, nooit uitgezucht, nooit uitgebeden, zolang de kerk op aarde is. Wel een ogenblikje, want dan komt er een einde aan de gebeden van David. Een ogenblikje, dan is de zucht verslonden. Maar na die zoete vereniging toch weer dat zucht en dat aanklevend leven. En die vraag om weer onderwezen te worden, nader onderwijs te mogen ontvangen. Juist ook in die zaken van het leven van iedere dag. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Heer, en als er nu één kenmerk is van dat nieuwe leven, dan toch dat. Daar ligt ten diepste alles in begrepen en besloten. Die werkelijk niet meer van zichzelf is, maar eens anderen geworden. Heere, die weet niet alleen dat u daar recht op heeft, maar uit de aardeliefde wil hij ook niet anders meer. Maar komt ook daarin zichzelf weer tegen. Die oude mens die zo levend is in de zonde, in het kiezen van eigen wegen, in zijn eigen overleggingen en dwaasheden. Die moet nou weer geleerd worden. Leer mij. Heere, dat volk leert het nooit. Dat is het woord nooit bezit. Maar dat leeft maar van het gegeven. En zonder enige onderbreking, want ze zijn zichzelf geen ogenblik toebetrouwd. En heren, wij bidden u dat dat ook hier gevonden mag worden. En ook daarvan moeten wij zeggen, dat zijn grote zaken. Een leven in uw dienst te besteden, niet meer die wij krachtens onze vallen adem allen zijn geworden. Mensen die zeer klein, maar ook zeer zelfstandig zijn. Die hun eigen wegen plegen te kiezen en als regel overtuigd zijn van eigen gelijk. Die altijd bij zichzelf te raden gaan en als u schrift openen uitleggen naar eigen zin en mening. Heren, en daarvan u genezen te worden, in beginsel, ineens volkomen, wilt u het nog werken in het midden der gemeente. En dat dat ook voor in ieder van ons helden mag zijn waar nu de toetssteen ook ligt. In het dagelijks leven daarin niet maar anders geworden, maar eens anderen geworden. Heren, en dat blijkt, dat komt aan het licht niet minst ook in die verzuchting. Dagelijks, om u nou eens op het oog te mogen hebben in waarheid, u te mogen bedoelen. Heren, en die ogenblikken mogen er zijn, wat daalt dan de hemel laag af. Heren, dan wordt er wel eens iets gesmaakt van wat Johannes heeft gezien. Een nieuwe hemel en nieuwe aarde. En dat onderscheid dat er nu nog is, valt dan weg. Want nu is nog de aarde, het domein, in beginsel is alles van u, maar u laat het nog toe van de duivel, de overste van deze wereld. En er is toch zo'n scheiding tussen de aarde hier en de hemel daar. En zal die scheiding zijn opgeheven, alle dingen nieuw. Ja, dan mag het hier zijn dat de hemel laag afdaalt in het hart, maar straks dat hart in de hemel. En dan zijn de onderscheidingen van deze tijd en van deze bedeling ten einde, heren en ja, dat ligt toch altijd ook in het verlengde daarvan. Wie werkelijk zucht, leer mij. Om nou mijn leven in uw dienst te besteden. Want dat alleen is leven. En in uw dienst niet te leven, dat is geen leven, dat is dood. Dat volk dat werkelijk zucht verlangt. dat mag ook uitzien naar de dag dat dat ook volkomen waar zal zijn. Dat hun dienst niet anders meer zal zijn dan eredienst. Leven als eredienst. Dat is altijd kerk. Altijd kerk. Heren, zonder onderbreking u te mogen bedoelen, op het oog hebben u te aanschouwen, te kennen zoals we nu gekend worden. Heren, dat is toch ook wat de catechisme bedoelt met beginsel, de eeuwige vreugde in het hart te gevoelen. En nu deze dag ook bijzonder weer. De viering is dan geweest, het avondmaal mogen worden gehouden. En zoals van alles en allen bent u ook daarvan in dit morgenuur de stille getuige geweest. Stil? Nee, wel niet onbetuigd gelaten. Bij de aanschouwer, ook al hebben wij niets gemerkt, dan toch. Heer, uw ogen gaan over alles, ook over ieder van ons, de banken aan de tafel. En uw ogen beproeven onze nieren. Gij zet uw hart te kennen. Gij kent onze diepste roerselen. Weet onze overleggingen en gedachten, onze gangen en wegen. Heer, u proeft ze ook. Maak ze ons ook bekend. Dat uw gedachten daarover zijn. Heer, dat uw gedachten zijn. En daartoe ook deze dienst nog. Maar met alles zullen we ook weer terug moeten komen. Onder de bediening van uw woord. Om daarin ook weer de toetssteen te ontvangen. Daaruit ook onderwijs te verkrijgen. Om weer verder geleid te worden. Heren, wat het ook geweest mag zijn. En wil ook dat geven deze uren van nabetrachting te beseffen. En ieder van ons. En dan ook in ieder voor zichzelf, niet dat er geen aandacht zou moeten zijn voor een ander. Wel, die is er, maar meestal verkeerd. En als hij er niet moet zijn, dan is hij er wel. Maar als hij er wel moet zijn, is hij er meestal niet. Maar juist ook in deze uren tot onszelf in te keren. En daaruit ook nog vanmiddag te leren. En wat zal het dan zijn? Wie werkelijk is tot zichzelf maar inkeren, komt er altijd met schuld, met schuld, met schuld, met schuld uit. Het blijft erover, het zijn de goede tierenleden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Uw trouw is groot, dat blijft voor de kerk over. En laat ook aan deze plaats zo mogen zijn. U brengt ons hier nog samen. Mag het ook zijn een uren van inkeer bij vernieuwing, voordat wij u gaan ontmoeten. Want die uren komt en is aanstaande. Dat geldt in ieder persoon, dat geldt ook deze ganse wereld. Want eenmaal komt het einde aller dingen. En van alle mensen, dan is het eeuwigheid. En we hebben geen enkel besef van wat dat is. Kinderen niet, maar ouders evenmin. Heer, en dat is ook een van de zaken die u eruit werkt in de waarachtige bekering. Dat er enig besef komt van een eeuwigheid. En wat geeft dat een schrik en een beving als dat gaat betekenen, wat het ook is, dat een ziel onbekeerd voor eeuwig verloren gaat. Er zijn toch tijden dat we het niet durven te zeggen. Wat het is om altijd verstoken te zijn van uw lieflijk aangezicht. Dat er geen zon meer zal zijn die opgaat. En dat er geen verkoeling meer zal zijn en ook geen druppel meer. Voor de tong van die rijken. En dat zijn we allen als wij onbekeerd sterven. Dan zijn we rijk. Dan zijn we rijk. We sterven allemaal als een rijke man. Want aan God nooit gebrek gehad. Dat is u nooit kwijt geweest. Nooit gemist. Die u niet missen, die zijn rijk. Jawel, maar dan eeuwig arm. Alleen het arme volk dat u ging missen. Omdat u dat volk niet wilde missen. Met eeuwig gesproken van eeuwigheid verkoren. Dat kon u niet kwijtraken. Die gaan u nou missen. Die krijgen op uw tijd en wijze. Nou die spijzen en drank. Waardoor ze van hun eeuwige honger en van hun eeuwige kommer en dorst verlost worden. In beginsel hier. Straks ten volle. Als ze daar zijn bij de rivier. Des levens, de bronnen van eeuwige goedheid en goedertierenheid. ze daar verslonden liggen. Onophoudelijk bediend wordt uit de volheid, uit uw goddelijk wezen. Heren, die hebben hier toch wel eens wat gesmaakt. En van die bron gedronken. Ach, dan betekent het toch dat alle andere bronnen nooit, maar dan ook nooit meer dat hart kunnen bevredigen als het ooit waar geweest is. Want wel, dat kan geen aardse bron ooit werkelijk vrede geven. Nou, dan is dat oude leven voorbij. Al liggen ze vaak nog de verkeerde kant op en gaat hun honger en dorst toch weer daarheen. U komt ze weer tegen en dan moeten ze met smeking en geween weer terugkeren. Altijd maar weer in die schuld bij u terugkeren. En dat is toch de weg die u houdt met al uw volk. En u houdt ze op de grond. Ze houden ze klein, arm, bedruftig, ellendig, behoeftig. Dat is uw volk. En u schaamt zich niet hun God genaamd te wachten. Zij moeten zichzelf schamen menigmaal. Met schaamrood. Moeten ze beleiden nog nooit anders gedaan te hebben dan u te hebben vertorend en bedroefd. En nochtans zoveel goedheid voor zo'n slecht mens. Heere, verf nog uw vriendelijk aangezicht over ons. Geef ons indrukken van dood en van eeuwigheid. Maar het is om op reis te zijn naar het uur van die grote godsontmoeting. Naar het uur van het vonnis, de gerichtsplaats. Waar we u tegenkomen als een volstrekt rechtvaardig. Heilige God. En aan dat ogenblikje zal de ziel het mee eens zijn. Dan zal hij zeggen wat hij hier had moeten leren. U doen is rein, u van een schans rechtvaardig. Maar driewerf gelukkig dat volk dat hier heeft geleerd, aan deze kant van het graf. En die zullen geen vreemd God ontmoeten. Uiteindelijk ook ten diepste geen vreemd oordeel. Want hier al vrijgesproken, ontheven van alle rechtsvervolging. Vanwege die ander die u met uw toren hebt getroffen. Een volk dat geleerd heeft met Jesaja. Ik dank u dat gij toornig op mij zijt geweest. En gij vertroost mij. Want uw toren is afgewend. Heren, die zijn vertroost. Ook vanmorgen. Een weinigje, wat is weinig? Wat is weinig? Dat durven we toch niet te zeggen. Een kruimeltje, als u daarin meekomt, onuitsprekelijk veel. Heere, gebied nog uw zegen ook in dit middaguur over de dienst die wij nog ontvangen uit uw hand. Mag het zijn dat ook daarin nog zielen getrokken worden. Nog ontdekking mag wezen aan onze nameloze armoe in onze vermeende rijkdom. Wat het is om nou alleen maar wereld te hebben en wereld te zijn. Wat een armoe. Ook voor de kinderen, dat ze het zien, is dit het dan? En de kinderen zijn al niet anders dan de ouderen. Moeten allemaal leren. Dat niet alles goud is wat blinkt. Maar wat blinkt hier? Klatergoud. Wat zien we? Wat wezenlijk voor de eeuwigheid geen waarde heeft. En dat vervult onze ogen. Vervult het niet. Wat het oog wordt van het zien niet verzadigd. Heere, leer ons dat. Om door alles heen te mogen zien dat er meer is. Dat niet alleen zo noodzakelijk, maar ook zo begeerlijk is. En dat te kennen mag dat zijn, Heere. Het diepste verlangen. Door duizend doden heen voert gij dan toch die ziel tot dat goed, dat grote goed dat gij nu nog hebt weggelegd voor allen die uw naam ootmoedig vrezen. Heere, gedenk ons, u weet het. Wij zijn tot nadenken niet in staat, tot luisteren ook niet, tot spreken evenmin. Maar wilt u ook in deze dienst nog alles geven wat nodig is om te luisteren, te spreken, om opmerkzaam te zijn. En dat alles in deze dienst ook met eerbied en stichting mag geschieden. In het bespelen van het orgel, de dienst en gebeden van het kosterschap, ambtelijke en niet-ambtelijke aanwezigheid. Hier wij verkeren alle voor een alziend God, een alwetend God. En dat we daar ook diepe indrukken van mogen hebben. En ons ook zo gedragen zoals het behoort. Heren, wilt u dat geven? Het is een donkere tijd, maar één ding, u bent niet veranderd en daarom zijn wij niet verteerd. Gedenk naar de rijkdom uw barmhartigheden. En geef ook ontsluiting van uw woord, ontsluiting van uw hart. In de bekering van zondaar, in het zoeken van uw eigen eer. In de lofprijzing. Waarin gij hier en straks eeuwig verheerlijkt zult zijn. Wij vragen het in de wegneming van onze ongerechtigheden. Om het bloed des lams om Jezus willen. uit genade. Amen. We morgen gezongen. Mijn redder is mijn God. Dat is wat. Mijn redder is mijn God. Mag u dat ook weten? Mijn redder is mijn God. Psalm 43, berijmd. Er staat: Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Wat betekent dat? Die dichter menigmaal zijn verlossing heeft ervaren. En dat ook steeds weer voor zijn aangezicht, voor ogen mag hebben. En daarbij ook blijft leven. Bij dat zien op die verlossingen van God. Dat voor ogen te mogen hebben, daarbij te leven. Bij een verlossend God. En dan gaat het niet maar om uitredding in de tijd. Zeker. Maar allermeest om die verlossing van het grootste kwaad. Wat is dat nou? Het grootste kwaad. Is de zonde. Is dat voor u wel eens het bitterste geworden in uw leven? De zonde die scheiding maken tussen God en uw ziel. Om daarvan verlost te wezen. En gevoerd te worden tot het allerhoogste en eeuwig goed. Heeft God zich zo in uw leven betuigd. Als een verlossend God. Zodat u het kunt zeggen. Mijn redder is mijn God. Dat is waar we toch vanmiddag bij zouden willen stilstaan. Uitgaande van hetgeen wij gelezen hebben. In Johannes 19. Zoals het daar staat op dat bordje. Zoals het daar staat in dat opschrift dat Pilatus heeft laten aanbrengen op het kruis van de Heer Jezus. Het is de stof van de overdenking in dit middaguur, in deze dienst van nabetrachting. Johannes 19, vers 19b. Wat is dat? Dat opschrift, het staat er. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Tot zover, Johannes 19, vers 19b. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Wij zeiden u, wij zouden willen spreken van mijn redder is mijn God. Hoe zie ik dat hier dan in dat opschrift? Wel, wat betekent de naam van Jezus? Weet u dat nog? Heeft u dat geleerd vroeger, kinderen? Jezus, dat betekent de Heere is redding. De Heere redt. Wel, daar heeft u het. De Heere is redding. Mijn redder is mijn God. Dat leert de Heere al zijn volk. Mogen we daar een ogenblik bij bepaald worden? Het opschrift op het kruis van de zaligmaker. Het opschrift op het kruis van de zaligmaker. Bepaalt ons ten eerste bij de redder uit Nazareth. En ten tweede bij de koning der Joden. En dat is één en dezelfde persoon des middelaars. De Heer Jezus Christus. En die gekruisigd. Dus het opschrift op het kruis van de zaligmaker bepaalt ons in de eerste plaats bij de redder uit Nazareth. En in de tweede plaats bij de koning der godlovers, der Joden. Psalm 126, vers 3. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait, die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Dat is Christus. Maar er is ook zijn kerk in begrepen. Maar waarom dan wenend? En wat staat er? Die redder komt uit Nazareth. Die is veracht geweest en zijn kerk deelt in die verachting. En mede daarom, die hier bedrukt met tranen zaait. En nog zoveel meer, geliefde. Maar kunnen dat allemaal niet uitdrukken, maar dat we er toch enige kennis aan mochten hebben, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maakt, die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al, maar hij zal zonder ramp te schromen, eerlang met blijdschap wederkomen, en met gejuich ter goeder uur zijn schoven dragen in de schuren. Derde vers van Psalm 126.
Thank you.
Mijn redder is mijn God. Nee, dat zal Pilatus zeker niet gedacht hebben toen hij dit opschrift schreef en liet plaatsen op het kruis van de Heer Jezus Christus. Maar het is wel een waarheid die daar staat vermeld. Jezus, de Nazarener, de koning der Joden, dat had Pilatus wel gehoord. En dat schreef hij ook op. Dat moest ook op het kruis geplaatst worden. Wat Pilatus daarmee voor heeft, we hebben er wel eens bij een andere gelegenheid bij stilgestaan, dat laat ik nu rusten. Wij letten op de inhoud. Want wat Pilatus ook gedacht heeft en bedoeld heeft, nou, dat telt niet. Maar wat God ook in dit middaguur tot ons wil zeggen, ook door deze woorden heen, daar zal het over gaan. En dan weet u, gemeente, dat de Heer meer dan eens ook mensen gebruikt heeft die zelf geen kennis aan de zaken hadden en toch waarheden mochten uitspreken waar Gods volk goed mee is. Ja. En dan begrijpt u ook wel wat er menigmaal door het hart van een dienstknecht omgaat, dat hij zegt, oh, zou ik nou ook niet een waarheid uitspreken waar ik zelf geen deel aan heb. Paulus had er ook wel last van. Nog enigszins verwerpelijk te worden geacht. Anderen het woord verkondigd. Dan nu. De waarheid blijft staan. En hier staat de waarheid. En dat is wat ook zielsbevindelijk wordt geleerd. Jezus de Nazarener. Ik heb u al gezegd wat Jezus betekent. De Heere is redding, of de Heere redt, is redding. Ja, dat gaat voor mijn gevoel toch nog verder. De Heere redt, dat is een daad. De Heer is redding, dat raakt zijn wezen. En dan doet hij niet alleen, maar dan is hij ook redding. Dan wordt hij de rots om in te wonen, om gedurig in te schuilen. Dat is de naam van de zaligmaker, Jezus. De Heere is redding, de Heere redt. Nu zijn er velen die de naam van redder hebben. De redder van het vaderland. Er zijn veel mensen in de loop der eeuwen die zo zijn genoemd. Wij zijn gered door. Maar hier, waar gaat het hier nu om? Jezus, de Heere is redding. Maar wie redt hij dan? En waarvan redt hij dan? En waartoe redt hij dan? Wat is dan die redding? En dan nog iets, geliefde. Redding voor mensen die dan buiten die redding om ongered zijn. Want daar ligt heel wat in, hoor. De Heere is redding. Als dat waar is, en het is waar, en u heeft hem niet ontvangen, dan bent u nog ongered. Ongered. Ongeredde zielen in ons midden. Zijn die er? Ja. Beseft u dat? Als u zo gemakkelijk zegt op huisbezoek, als de vraag klinkt, hoe staat het voor de eeuwigheid? En u zegt, ik ben nog onbekeerd. Beseft u dan wat dat is? Ik zou willen zeggen, eigenlijk kan dat nooit. Want als u dat zou beseffen, dan zou u dat zo nooit kunnen zeggen. Want het is om ongered in de kerk te zitten vanmiddag. Met een ongeredde ziel. Dat betekent niet ander, jongen, dan als de Heer vanmiddag je levensdraad doorsnijdt, dat je voor eeuwig in de hel ligt. Voor eeuwig, meisje. Voor eeuwig verloren. Dan ga je misschien vanmiddag denken, ja, dan moet ik wel weten wie dat nou is. Die ook mijn ziel zou kunnen redden van de eeuwige dood. Ja, dan is er maar één naam. Die ene naam ons gegeven waardoor wij zalig moeten worden. En zijn naam is Jezus. Nee, nogmaals, zo zal Pilatus het niet bedoeld hebben. Maar zo is wel de waarheid. En de vraag is, geliefde. Mijn redder is mijn God, kunt u dat zeggen? En dan niet die keren dat u uitgeholpen bent, dat kan zijn. Erg ziek geweest, de Heer heeft geholpen, dat weet je. Dan mag je zeggen, God heeft mij geholpen. Maar zeg je dan ook, mijn redder is mijn God. Maar dan voel je wel, dan moet er meer zijn. Dan zeg je ook, mijn redder, mijn God, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Jezus, de Heere redt. Wat is dat, die redding? Geliefde, het is ten eerste een redding die al begonnen is. Ja. Voordat één mens het levenslicht had aanschouwd. En dat is altijd weer in de overdenking zo'n groot wonder. En dan kan een mens zo stil onder worden. Zo klein en als niets. Als de gedachte, zo zeg ik het dan ook vanmiddag hoor. Nou werkelijk is opgeleid mogen worden. Dat de stilte daar nooit begon de eeuwigheid. Dan kan een mens van zichzelf niet inkomen hoor. Ik kan dat woord wel uitspreken, maar om er nou eens enigszins ingebracht te worden en dan te mogen zien, een blik te mogen slaan op dat verkiezend welbehagen Gods in de stilte der eeuwigheid, terwijl er nog geen mens was geboren, nog geen schepping was gekomen, al gedachten had van vrede, niet des kwaads, over een volk dat alleen maar kwaad zou doen, kwaaddoeners, moordenaars, leugenaars. Dat Jezus in het midden zou hangen. Om daar nou verschil te maken. Waar het niet was. Dat is dat welbehagen Gods, geliefde. En daar is begonnen de redding. Gedachte des vredes. Dat is vrede, verzoening met God. De schuld er tussenuit. Vlak veld. Omdat er weer gemeenschap zal zijn. En toen, in die stille eeuwigheid, is daar in de raad des vredes een zoon aangewezen om redder te zijn. En de prijs? Hij zou zichzelf ervoor over hebben. Hij, toen de vraag klonk, wie zal met zijn hart tot mij als borgen naken, zei, ik kom om uw wil te doen. En hij heeft zich verklaard om borg te zijn. Moest daartoe ook mens worden. De menselijke natuur aannemen. Daarin één worden met zijn volk. En hij was gewillig. Wel eens zo gezien intredend. Als borg. En ook eisend. Op zijn arbeid de kerk, zijn eigen verheerlijking, de bewaring van zijn duur gekochte volk. Daar is het begonnen. En als je daar iets van hebt gezien, dan zijt je verslagen, verslagen. Heere, toen al met mijn zaligheid bezet. Dat is zo onuitsprekelijk groot. Hè? En dan te mogen zien. Al die eeuwen van voorbereiding als de predikers zijn uitgegaan. Om een welbehagen God te prediken. En heen te wijzen naar het lam dat komen zou. In de volheid des tijds is het lam gekomen. Uit Maria geboren. Moest een lam zijn. Een lam zonder zonde. Mocht niet delen in onze erfzonde, erfschuld. Waarmee wij allen ter wereld zijn gekomen. Hij door de Heilige Geest ontvangen. Zonder zonde en dat lam alleen, geschikt om de schuld te dragen. En zo heeft hij geleefd, 30 jaar en dan, die zware middelaarsarbeid ten volle op zich genomen. na de doop in de Jordaan ons ook daarin gelijk geworden. De schuld hem toegerekend. 3 jaar gearbeid, gepredikt. Het volk voorgehouden. 1 ding is nodig, het brood des levens. Dat uit de hemel is nedergedaald. Opgewekt om geen andere spijze te begeren. Was dat ook uw verlangen vanmorgen? Om die ene spijs te mogen kennen. Dat brood des levens te smaken. Omdat de smaak voor werelds brood bedorven is. Gelukkig volk, Jezus is gekomen. 3 jaar gearbeid. De weg verklaard, God verklaard, God verklaard. En dan onder een toenemend verzet en de afkeer der mensen, kinderen, zo allengskens als een slachtschaap gebracht, naar die laatste en verschrikkelijke uren van Godverlatenheid, veroordeeld door wereldse rechters. De soldatenhanden ruw op het kruishout genageld en daar gehangen. Onder die ontzaglijke toren van God in een volkomen Godverlatenheid. Waar God en mensen verlaten aan het kruis als een gevloekte voor hen die de eeuwige vloek hebben verdiend. De redding waartoe is besloten. De redder die is gekomen. En hoe heeft hij gered dan? Wat was dan de nood van zijn volk? Wel, door de zonde in het paradijs in Adam van God afgegaan. En uit het paradijs met een hemelhoge schuld gekomen. En die schuld hem toegerekend. Hij tot zonde gemaakt. Dat is het die in onze plaats wilde staan. In mijn plaats in het oordeel en het gericht is gekomen. Dat is de redding, de toren God weggedragen. Maar ook al die jaren van zijn leven hier op aarde. Zonder een zonde te doen, geleefd. Zonder een zonde te denken, geleefd. Zondeloos. En daarmee ook arbeid verricht, arbeid der liefde, om God in alle opzichten genoeg te doen. En dat was nou zijn lust, om zijn vader te behagen, zijn wil te doen, zijn wet te volbrengen, zijn toren te dragen. Een kind, werkelijk een kind, zoals er nooit een kind geweest is, dat nou volkomen verslonden lag in de wil des vaders. Dat is de zaligmaker, dat is de redder, dat is Gods zoon. Is die God, uw God. Zo is hij redder geweest. En heen gegaan om ook redder te blijven. Stervende een volk tot zich te trekken. En nu verhoogd aan de rechterhand des vaders. Altijd in de arbeid. Om ontdekking van die daar liggen om de zegel van zijn verkiezend welbehagen. Om vereniging met zijn dierbare ziel. De ziel van Christus verenigd met hem te mogen worden. In die persoon des middelaars verbonden te zijn. Daar bidt hij altijd voor zijn kerk. Om onderhouding, om leiding. En wanneer zij vallen in zonde en schuld. Dat hun geloof toch niet zal ophouden. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Altijd in de arbeid, dat is Jezus. De Heere redt van het allergrootste kwaad. En voert tot het allerhoogste goed. Want juist daar, waar hij de schuld heeft weggeleden. Gerechtigheid heeft aangebracht. Daar is weer een weg vrij. Om in de gemeenschap met een drie-ene God te mogen verkeren. En daar brengt hij zijn kerk terug. En dat is het ogenblik, geliefde. Dat die redder die gearbeid heeft toen. In de stilte der arbeid. In de stilte der eeuwigheid. Die gearbeid toen hij kwam hier op aarde heeft gewandeld en geleefd. Die nu in de arbeid is daar. Biddende, pleitende voor zijn volk. Onderwijzende, uitzendende dienaren. Verlevendigend zijn volk. Die ook hier door zijn geest arbeidt. Als hij een mens opzoekt. zijn hemelhogeschool bekend maakt, zijn banden doet gevoelen, de nood opbindt en daar een schreeuw en een gebed in het hart gaat uitwerken, waardoor je ziel niet meer kan dan alleen maar God aanlopen als een waterstroom om gered te worden van het allergrootste kwaad. Want ook zo leren ze hem kennen. Niet alleen gewillig in de eeuwigheid, gekomen in de volheid des tijds en nu zitten aan de rechterhand des vaders, maar die kennen ze ook van zijn arbeid aan hun eigen ziel. Toen hij kwam in dat uur dat alles verloren was, toen ze van God hebben verloren, toen ze dat recht lief kregen, dat recht waarom Christus gearbeid heeft om dat te voldoen. Hij kwam om het recht des vaders te voldoen, om zijn wet te houden, zijn toren te dragen. Toen ze dat recht lief kregen met verlies van zichzelf, toen kwam hij over. Er was een ogenblik in de toren, toen kregen ze heel hun leven terug. Dat zullen ze nooit meer vergeten. Liggend onder de vloek, in één ogenblik die toren gezien. Een ogenblik in zijn toren, toen een leven in zijn gerechtigheid, toen hij kwam. Die het recht heeft voldaan, huppelend op de heuvel, springend op de bergen, omhelzende hun ziel, kussende met zijn gouden mond hun vuile hemelhoge schuld weg en nu gezond. Dan kennen ze hem in de vereniging met zijn ziel. En die twee waren werden één. Toen werden ze opgelost in Christus. Het leven een ander. Dat volk is eigen leven kwijtgeraakt. Al krijgen ze dat in een bijzonder opzicht wel weer terug. Maar toch, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Zo een redder ontvangen en dan te kunnen zeggen, mijn redder is mijn God. En mocht hij zo vanmorgen aanzitten. Een geschonken borg. Een geschonken borg. De Zoon Gods, voor u in het oordeel geweest. Geliefde, dat is als de Godmens in het gericht gestaan en u geschonken toen hij zei, ik ben de uwe. Ik ben de uwe. Gij, mijn kind, zijt de mijne. En je borg gekregen. Dan kunt gij van die borg ook spreken. Van zijn vriendelijke ogen. En zijn milde handen. Die u hebben weggeraapt. Van voor de poorten van de hel. Die vriendelijke ogen die u overal gevolgd hebben. Op al uw gangen en wegen. Toen u van God en gebod niet wist. Toen kreeg u lief met al de liefde van uw hart. Hij werd u alles. Jezus alleen. Die kunnen het zeggen. Mijn redder is mijn God. Geliefde. En daar ligt het. Ook in dezelfde proeving. Ook in deze dienst van naambetrachting. Mocht u dat weten. Mijn redder is mijn God. Wat zal het zijn, geliefde, zonder deze kennis aan te gaan. Zonder deze kennis te moeten sterven en God te ontmoeten. Jezus, de Heere redt. U zegt, ik ken hem niet. Ik begrijp wat u bedoelt. Ik sta er ook wel naar, maar ik ken hem niet. Daarom kon ik ook vanmorgen niet aan het avondmaal. U heeft het zelf gezegd, dat zal toch niet kunnen. Nee, dat zal niet kunnen. Maar kan dit dan wel? Dat u nog ongered bent. En als u vannacht moet sterven en uw God ontmoeten dan zonder deze borg, kan dat dan wel? Jezus. De Heere is redder. In Christus is God in de breuk gaan staan. heeft hij in zijn zoon opgevangen en teniet gedaan voor al zijn volk. En als ze nog buiten staan, geliefden. En ik weet het. Ik heb er geen woorden voor, in mij is geen kracht. En in u is geen lust. Wat is het dan, een hopeloze zaak? Maar toch, zult elkaar zeggen, laat u met God verzoenen. En zo sterven als u geboren bent, zal toch zo eeuwig verschrikkelijk zijn. En als u dan zegt, ja, maar ik weet niet hoe ik ooit tot God bekeerd moet worden. Nou, schreeuw dat dan maar uit, of vanmiddag in uw bankje. Heer, ik weet het niet meer. En het gaat zo niet goed. En het komt ook niet goed. Kom dan over. En help. En help. Wees tot mijn redding gereed. Zult u het niet doen? U zegt, ik roep al te lang. Wat roept u dan? Waar bent u dan in nood? Of is het nog houdbaar? Jezus, en dan staat erbij, de Nazarener. En u weet, dat betekent toch uit Nazareth. Wat heeft ons dat te zeggen? Dat hij uit Nazareth komt, u zegt nu, ja, dat is om het even, dat had uit elke andere plaats ook wel gekund. Nee, dat had niet gekund. Dat had niet gekund. Ik denk aan Jesaja achter het slot. Of het land van Naftali en Zebulon. Dat noorden daar. Het land waar het zo donker is. Het volk dat in de duisternis wandelt zal een groot licht zien. Wel nu hier is dat licht der wereld verschenen. Dat is Christus, de redder, in wie God zeer genadig is. Nee, hij is geboren in het noorden. Nee, zegt u, in Bethlehem. Daar is hij geboren, naar luid van de belofte. De vader heeft hem overgeleverd, ja. Daar is hij geboren, maar hij is getogen, opgevoed in Galilea. Jezus uit Nazareth. Zo werd hij ook genoemd. Dat was dan niet zijn geboorte, wel zijn moeders dat. Daar heeft hij geleefd. Geliefd en zo wordt hij genoemd. Jezus de Nazarener. Uit dat verachte Nazareth. Want wat is dat noorden van Israël? Dat Galilea der heidenen. Anders dan verachtelijk in de ogen van iedere rechtgeaarde Jood. En in die verachting deelt ook Jezus. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Nee. Daar kan niks goeds uit voortkomen. Dat kan niet. Veracht. En ik hoor het Jesaja zeggen in het 53ste hoofdstuk. Wij hebben hem veracht en niet geacht, de onwaardigste de mensenkinderen. En dat is nu Gods zoon, mens geworden. De belichaamde liefde Gods. En we hebben niet anders gedaan dan hem veracht. Aan het vloekhout gespijkerd. En met ongeloof en onbegrip bejegend. Veracht, u zegt, ik heb hem nooit veracht. Laat ik dan onbekeerd zijn. Maar veracht heb ik hem nog nooit. Ik acht hem hoog, nee. Want zo vaak u in de kerk komt en onder de bediening bent. Ja, zo vaak u nog 's morgens opgewekt wordt uit de slaap. En onbekeerd u weg vervolgt. Dan veracht u Gods liefde in Christus. Verachten van de genade Gods in Christus. Dan valt u onder het oordeel van Jesaja 53. Wij hebben hem veracht. Nee, ik zeg niet, omdat u vanmorgen afgebleven bent, dat u dat bloed heeft veracht. Dan zou dat nog tot 4 maal per jaar beperkt blijven. Maar daarom zeg ik u ook eerlijk, ieder ogenblik van de dag, onbekeerd, voortlevend, veracht u God en zijn genade. En dat mocht u nou vanmiddag eens te veel worden. Want u doet niet anders dan schuld met schuld vermeerderen. De Nazarener, de veracht, mijn avondmaalsgangers, ik heb een vraag. Ik heb het niet alleen gevraagd, is dat ook voor u waar? Mijn redder is mijn God. Weet u van de inkomst van Gods Zoon in uw ziel? Weet u van een geschonken borg, in en door wie u weer kon bestaan voor uw God? Weet u van vergevende liefde, van vrijspraak en verzoening. Mijn redder is mijn God. Weet u daarvan? Oh, maar dan weet u ook zielsbevindelijk waar de Heer Jezus vandaan kwam. Dat het is Jezus de Nazarene, de verachte. Want dan gaat u ook delen in zijn verachting. Dan bent u ook een verachte fakkel in deze wereld. En dat hoeft u niet te zoeken. En u hoeft het er ook niet naar te maken. Dat kan ook nog. Maar u wilt dat niet en u bent het toch. Waarom? Want waarom wordt Jezus nou veracht? We hebben er vanmorgen iets van trachten te zeggen. Iets. En het is zo ontstellend. Als ik moet zeggen waarom. Waarom werd Jezus veracht? Een verachte Nazarene. Waarom? Vanwege zijn godheid. En zijn goedheid. Want de mens verdraagt God niet. En de mens verdraagt de heiligheid Gods niet. Vanwege zijn goedheid. Is uw oog boos omdat ik goed ben? Ja, Heer, mijn oog is boos omdat u goed bent. Daarom is mijn oog boos. Gods goedheid. Jezus veracht zijn godheid, zijn goedheid. Zijn handhaven van het recht. En daarom haat ge hem ook. Er zijn mensen, kinderen ook in uw midden, dat weet ik. Die zeggen, ja maar... Het is zo eenvoudig. We moeten ons alleen maar toevertrouwen aan Gods genade. Aan Gods barmhartigheid. Wat preekt u toch zaken waarmee mensen het al zo onmogelijk gaan ervaren. Zeg nou gewoon, vertrouw u toe aan Gods barmhartigheid. Vrienden, mag ik u verzoeken dat nooit meer te zeggen. U weet niet wat u zegt. U weet niet wat u zegt. Dan wil ik u de voorkeur van de twijfel nog wel geven door aan te nemen dat u het goed bedoelt. Maar dat zijn vreselijke, slechte, goede bedoelingen. Weet u wat u zegt? Als u zegt, vertrouw u maar toe aan de barmhartigheid Gods. Weet u dan niet dat God is een vertierend vuur? Weet u dan niet dat God is een gloed bij wie de zon daar niet kan wonen? Weet u dan niet de waarheid van wat u zelf gezongen heeft, zo God in het recht wil treden en gaande slaan? Ja, maar ik doe een beroep op Gods barmhartigheid. Met welk recht dan? Want God kan geen gemeenschap hebben met een zondaar. Je moet eerst in Christus zijn om voor God te kunnen bestaan. En Christus is gekomen alleen voor het verlorene. Voor het verlorene. Je verstaat de schriften niet. En daar ben ik zo bang voor. Mensen met eigen regels en opvattingen. Die zo ook in het midden der gemeente, en ik spreek niet alleen hier, maar in het algemeen. Zo mensen, ik zeg het maar ronduit, misleiden voor een nimmer eindigende eeuwigheid. En dan kan ik u duizendmaal het voorkeur van de twijfel geven. Goedkeuren kan ik niks. Je moet een borg hebben. Om voor God te kunnen bestaan. En de borg is alleen voor één die schuld heeft. Maar die ook schuld heeft. Dat is dat die God verschuldigd is om te geven. Dat zal nog nooit kunnen gaan buiten de erkenning van het recht van God. En dat recht, geliefde, daar gaat het om. Daarom is Christus gekomen, om aan dat recht te voldoen. En dat recht krijgt de kerk lief. Ook al betekent het mijn verdoemenis. En dan zijn de rechtsgangen van Christus. Het zijn die rechtsgangen die u zo lief wachten. Want hij heeft God genoeg gedaan. De beker getuigt ervan. Ooit vol met toren, maar uitgedronken door Christus. En gevuld met zijn liefde. En die mocht gij drinken. Die de beker van de helse benauwdheid moeten drinken. Maar hij in mijn plaats. God recht gedaan. En toen kon die beker gevuld worden met de barmhartigheden Gods in Christus. Maar nooit buiten dat recht om, geliefde. En daarom mag ik u vragen. avondmaalsgangers, werd dat recht God bekendgemaakt. Als een verlorene voor God neergevallen, uw verdoemen is billijkend. Om toen het niet meer kon, een Christus te ontvangen, geopenbaard aan uw ziel, geschonken aan uw hart, die uw leven vervulde, die door het geloof in uw hart woont, die u heeft overgenomen en terugbrengt bij God. Geliefde, want die borg wordt altijd geschonken. We hebben het u een en andermaal mogen voorhouden over de afgelopen jaren, achter het recht van God vandaan. Want voor een ontdekte zondaar is Christus zo verborgen, daar heeft hij geen zicht op. Maar als dat recht wordt gebilligd, dan komt hij. Dan komt hij. Hier is uw God. Mijn redder is mijn God. Die verachte Nazarener. En dan gaat de ziel delen in de verachting. Waarom? Ik heb nog niet alles gezegd hoor. Als het erover gaat waarom Christus veracht werd. Om zijn godheid, om zijn goedheid, om de handhaving van zijn recht, om zijn liefde. Voor niets. Liefde voor niets. U zegt, er is wat te krijgen. Wat? Zo goedkoop? Dan hoef ik het niet. Want dan zal het wel niks zijn. Moet wel duur zijn om goed te wezen. Nu ja, dan kan ik u wel helpen vanmiddag. Het is duur. Het is zo onuitsprekelijk duur. Al kost het u dan niets, het is zo onuitsprekend nu, want het heeft God zijn zoon gekost. Het heeft hem zijn leven gekost. Zo duur. En dan voor niets. En dat is nou vrije gunst, die eeuwig op uw oog. Geliefde. Haat jegens Christus, de Nazarener, de verachte. En nog zoveel meer, maar één ding nog. Dat volk deelt daarin. En je wordt hier op aarde niet meer dan een verachte fakkel. Ik zeg nogmaals, je moet het niet zoeken. Die zijn er ook van het volk. Die zijn niet op hun plek. Die gaan het zoeken. Die moeten altijd zichzelf maar beklagen. Dat ze alles en iedereen tegen hebben. Dat niemand hen begrijpt. Ach, mijn vrienden, doe dat niet. Leef maar zoals God het van u vraagt. Met opgeheven hoofden. Verwachtende de komst van Christus. En de smaadheid dragend als vreugde. Maar dragen zult gij, want ge zult niet begrepen worden. Maar ze hebben uw meester ook niet begrepen. Wat klaagt ge dan? Onbegrip, ongeloof, verachting. U spreekt van eeuwigheidszaken, ik weet het wel. Daar zijn mijn kinderen ook niet van gediend. Vaders, en zwijg dan maar, hè. Want ja, we zijn er niet van gediend. Als we gewaarschuwd worden. Als die mensen nog spreken over sterven en God ontmoeten. Over de noodzaak van wedergeboorte. Wij zijn er niet van gediend. We haten dat volk uit de diepte van ons hart. We zullen blij zijn als ze er niet meer wezen. Maar ze zullen er zijn. En anders zou er geen wereld meer zijn. En ze delen in de verachting van Christus. Jezus de Nazarener. En ze mogen het ook wel eens zingen. Wat we nu ook samen willen doen. Psalm 89. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. Waarmee het machtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. De smaad, o Heer, waarmee uw haters ons beladen. Waarmee zij de gang van uw gezalfde smaden. Wat hebben ze me gehoopt? Op het kruis toe. Zo gij de Zoon van God zijt, kom af van het kruis. Indien God u wel wil. Gij immers wilt of zult nooit onze hoop beschamen. De Heere zij eeuwig lof en elk zeg. Amen, amen. Het 20e vers van Psalm 89. De Heere zij eeuwig lof. Ja, want hij is de koning van godlovers. Zeker, zij dragen ook zijn smaadheid. Het zijn vreemdelingen. Vreemdelingen. Ja, dat wil ik u ook vragen. Kinderen van God aan het avondmaal zullen altijd vreemdelingen zijn. Alleen daar, mag ik het zo zeggen, een ogenblikje thuis. Niet aan de tafels van de wereld, toch? Daar bent u toch niet thuis. Maar hier, een ogenblikje thuis. Of niet? Een ogenblikje. Smaken dat de Heere goed is voor vreemdelingen en bijwoners en gasten. Die hier niet begrepen worden. Die het kwalijk wordt genomen als ze zonde noemen. En u nog aanspreekt op uw eeuwige belangen. Je zou dat volk wel lief moeten hebben. Dat er welke bedacht is op uw eeuwig belang. Waarom doet u dat niet? Blijven vreemdelingen. Maar ze hebben een koning, daar wil ik nu nog kort van spreken. En het is altijd te kort. Gelooft u dat? Het is altijd te kort. Dat is de pijn van iedere prediking. U zegt het is te lang, ik zeg het is altijd te kort. Als u begrijpt wat ik bedoel. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Maar hij is niet alleen de redder uit Nazareth, hij is ook de koning der Joden. En juist zo is hij de koning der Joden, de koning. De koning. Koning is hij over de hele wereld, zegt u. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, ja. Maar, zoals ik interessant ook heb geleerd, er is niet alleen een koninkrijk van macht, maar ook een koninkrijk van genade. Zo zie ik hem hier. Koninkrijk van genade, dat is Gods ware kerk. Hij is koning van zijn volk. En hij regeert hen rechtvaardig, wijs en zacht. Ik heb veel vragen vanmiddag. Ik heb er nog één. Dat geldt ook voor mezelf hoor. Maar heb je hem zo als koning leren kennen? U kunt zeggen, ik beleid hem als koning van het heelal. Ja, dat is een gemakkelijke belijdenis. Dat hoeft je verder ook niet te bewijzen. U heeft de schrift daarin mee, dat is duidelijk. Maar dan gaat het toch hier om. Dat u ook mijn koning is. Dat ik zijn onderdaan ben. Kunt u dan zeggen wanneer u zijn onderdaan bent geworden? Wanneer bent u nou onderdaan van koning Jezus geworden? Wanneer was het dan? Dat zijn liefdescepter over u geheven werd. Was het niet in het uur der minnen, verstaat gij dat? Dat zoete uurtje dat hij in uw ziel kwam en tot u sprak, toen was er geen wereld meer hoor. Toen was alleen maar die zoete, lieve stem van uw bloedbruidegom die u zijn liefde verklaarde. Wat had u toen goed? Wat was hij goed? Wat is hij goed? Wat zal die eeuwig goed zijn? Toen werd hij uw koning. Want u mocht die macht bieden. Toen was alles goed. U wilde ook geen andere koning meer dienen. Misschien vanmorgen. We hebben niet meer in dienst getreden, als ik het zo mag zeggen. Dat gebeurt wel eens hoor. Dat ze zich weer hartelijk mogen verenigen. Om in zijn dienst te arbeiden. Maar weer een eenvoudig dienstknechtje en dienstmaagje des Heren te zijn. Niet meer. Niet meer. Maar dat is al zo groot. Wanneer is hij uw koning geworden, weet u dat? Nou, dat weet u wel. De scepter der liefde over u geheven. Rechtvaardig, wijs en zacht. En oh, vooral dat laatste ook, als ik dat even mag zeggen. Zo zacht, die koning. Hoe zacht hij nou met dat volk omgaat. Hij had ze al 1000 maal naar de hel kunnen slaan. Maar zo zacht als hij handelt met zijn volk. Als nou iets vernedert en vertedert, dan dat wel. Zo zacht, Heer, wat bent u zo zacht. Waar ik harde klappen verdiend heb. De dood verdiend heb en nu zo zacht en zo goed. En iedere morgen uw barmhartigheid nieuw. En zo rechtvaardig, u neemt het altijd op voor uw kerk, hier in eenmaal de jongste dag. En u heeft het ook laten optekenen, dat u rechtvaardig bent. En als uw volk roept dag en nacht, zal hij dan niet recht doen? Ja, hij zal hen haastig recht doen. Zo rechtvaardig, en neemt het altijd op voor zijn volk, wijs met wijsheid geleid. Er zijn tijden geweest, er kon je er niet onder komen, er niet mee eens wat er gebeurde in het gezin, in de kerk, in uw leven, in uw hart. Onverenigd, onverenigd, gramstorig, boos, vertorend, nukkig. En dan in één keer mocht je er weer onder vallen. En u wou van al die wegen uit het verleden niks meer af hebben. U zegt, wat een wijsheid. Ik kon er toen niet onder komen, maar nu, Heere, zo, geen andere weg. Rechtvaardig wijs. Heeft de Heere ooit anders dan wijs met u gehandeld? Zeg het eens. Ooit anders dan zacht met u gehandeld? Rechtvaardig. Dat is de koning. De koning der Joden. Dat is Christus. Jezus de Nazarene, de koning. Moet ik gaan vertellen wat het betekent? Hij is de koning van het kruis. Het is kruisliefde. En zijn gemeente is een gemeente onder het kruis. En zijn knechten zijn kruisgezanten. En ze willen iets anders prediken en horen en liefhebben aan Jezus Christus en die gekruisigd. Het kruis als hun enige hoop in nacht en duisternis. Dat kruis, ja. Koning van het kruis. Het kruis, kijk eens. U weet het toch wel, de rechtopstaande paal. Waar het hoofd tegen rust van de kruiseling Christus. Die paal die omhoog wijst, het wijst naar God. Aan hem is recht gedaan. Daar hangt hij, die de eer van God bedroefd heeft. Hij heeft het gezegd en gedaan, de ijver voor uw huis en mij verteerd. Hij heeft zichzelf overgehad om de deugden des vaders te verheerlijken. Daar wijst die kruispaal op. En die andere, die dwarsbalk, dat zijn de uitgestrekte armen der liefde, waaronder is een ganse kerk besluit. Die hij lief met een eeuwige liefde, lief heeft met een eeuwige onbeschrijfelijke liefde. En zo staat in het kruis getekend wie hij is, die God heeft verheerlijkt en zijn kerk gezaligd. Met de handhaving van Gods recht zijn kerk gezaligd. Zo en niet anders wil een mens die werkelijk door God geleid en geleerd wordt zalig worden. Nooit buiten dat lieve recht om Heer. Nooit buiten dat recht. Dat is de koning van het kruis. Die God heeft genoeg gedaan. Die zijn bloed heeft gegeven. Die heeft gezegd, ik ben gekomen niet om te heersen, maar om te dienen. Zulk een koning, daaronder mocht je nou buigen. En aan zijn tafel mocht je vanmorgen zitten, volk. Of was u er niet aan? Niet alle. Paulus zegt ergens, hetgeen ik u wenend zeg, dan gaat het over de dwaasheid van een gemeente. En die dwaasheden zijn er ook onder ons. Ik moet u ook daarin eerlijk behandelen. Donderdagavond zo helder mogen zien onder de prediking van Openbaring 22. Als daar gesproken wordt over eigen regels, dan wordt gezegd, gij zult niet toedoen en niet afdoen. En als wij toedoen, buiten wat God gegeven heeft, dan zijn we in strikken van dwaasheid gekomen. De Heere verlossen ons daar nog uit. En geven weer te verstaan wat het is om een koning te hebben, die spreekt om hem alleen te gehoorzamen. En niet de zonde van de fariseers. Regel op regel en gebod op gebod. Maar de koning alleen heeft het voor het zeggen. En dan mag ik u vragen, in alle eerlijkheid. Die koning, dat is de meester. Eén is uw meester. Die koning, die meester. Wanneer kunt ge nou komen? De meester is daar en hij roept u. Heeft de meester niet geroepen? Heeft de meester gezegd, blijf maar. Waarom? Zal hij het u niet verklaren? Onderzoek uzelf nauw, zeer nauw. Of ge daarin de Heere niet tegenstaat en in strikken bent gekomen die eenmaal u tot grote droefheid zal brengen. Een strik, de Heere mocht hem nog losmaken. Eén ding is zeker, de koning der Joden, het wil heel veel zeggen, maar zeker dit. Eén is uw meester, Heere. Spreek tot mijn ziel en laat me nooit iets anders doen dan wat u zegt. En als u zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. Als hij nu zegt, kind, waar waart gij vanmorgen? Ik heb u zo gemist. Wat zegt u dan? En mag het dan zijn met de woorden die toch al heel wat jaren met me meegaan? Dat u terug mag keren met smeking en geween. De koning der Joden, geliefde de koning van het kruis, de koning van de kerk, de koning van de liefde, rechtvaardig, wijs en zacht. Heeft hij u geroepen? Geliefde, met droefheid, het een, maar met droefheid ook het ander. Als ge nu gekomen zijt, zondige openbaarding geschonken borg, wat heeft u dan gedaan? We leven in donkere tijden. Mensen gaan steeds meer hun eigen wegen. Er is ook onder ons steeds meer een godsdienst die zegt, ach, zo eenvoudig. Hebt ge de Heer Jezus lief? Ga maar, mijn kind. U bent wat bang. Ik help u er wel overheen. Gemeente, ik moest tussen de middag nog denken aan iets wat ik niet anders dan zo erg vind. Het is vele jaren geleden dat in de gemeente het volgende gebeurde. Er waren mensen die durfden niet aan het avondmaal wel, zeiden er sommige goedbedoelende lieden, zo heeft u het weer gehad. Wel, dan kom ik wel bij u zitten. Aan de hand van een ander naar de tafel gebracht. Ik zou niet durven. Alleen maar aan de hand van hem. Die zegt, hier is uw God. Geliefde, we moeten elkaar er niet naartoe praten. Elkaar er ook niet van afpraten. Eén is uw meester. Laat hij het alleen voor het zeggen hebben. We leven donkere tijden. Ook het volk van God zo menigmaal het spoor bijster. De Heere mocht nog opstaan en ook onder ons weer gangen geven. Waarin hij zich mag verlustigen tot eer van zijn naam. Want hij is de koning der godlovers. Koning der Joden, want dat betekent godlover. Dat is waarachtige bekering. Je kunt er nog veel van spreken. De eeuwigheid zal het openbaren. Wat nou uw lust en liefde is geworden. Ja, u heeft het al gezongen. Dan is het om één lust en liefde. Die lust zal nimmer meer vergaan. Om die koning nou groot te maken. Eeuwig groot te maken. Want dat is bekering. Ik lag machteloos gebonden. Hij komt en maakt mij vrij. En toen is dat lied geboren. Dat nooit meer zal verstommen. Nooit meer. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. En dat is bekering. Dat is thuiskomen in de liefde. Dat is thuiskomen in de liefde om eeuwig van de liefde te zingen. Dat is bekering. Van zichzelf verlost. Gereinigd door het bloed van Christus. Hersteld in Gods gunst en gemeenschap. Hier een tijdje, het is niet lang hoor. Een verdrukking van 10 dagen maar. De smaadheid dragen. En het ongemak van je donkere, duistere hart nog menigmaal. Oh, wat een ongemak, waar ik het meeste last van mezelf. Om er straf van verlost te zijn. Om volkomen die koning te mogen toebehoren. En als hij uw koning is geworden, dan kunt ge straks maar één ding doen. Dat kroontje dat hij u zal geven, werpen in het stof van het lam. Maar dat is door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Laten wij. Heere, dat dat de waarheid van ons leven mag zijn. Dan hoeft Pilatus dat opschrift niet boven ons leven te hangen. Maar dat ons leven niet anders zal zijn dan dit. Te vertonen. Dat dat het leven is. Wat ook Paulus mocht zeggen. Het leven is mijn Christus. Dat dat de openbaring mag zijn. En dat uw volk zo ook hier nog eens openbaar mag komen. Jezus de Nazarener, wiens eigen ik ben, de koning der Joden. Dwaze Joden, onwillige Joden, maar toch door Gods genade godlovig geworden. Die kunnen zichzelf helemaal niet begrijpen. En ze kunnen u niet begrijpen. Dat u nou van doen wil hebben met zulke mensen. En nog vandaag een tafel hebt toegericht om zulk een volk te nodigen. Heer, u weet hoe ze onder die nodiging geweest zijn. Want dat is een zaak die u zelf zult betwisten met hen die het betreft. Heer, u weet van alles wat ook deze dag is gebeurd. In de dag der dagen zal alles terugkomen. Heer, het geven maar in ons hart allen toch steeds meer de indruk dat we nauw hebben toe te zien en nauw hebben te leven. Omdat de liefde nauw luistert. En de liefde het ook waard is dat we naar haar zullen luisteren. Heer, wilt u verzoening doen over onze zonden. Rechte wegen geven. Schuldbesef. Werkelijke verbrijzelingen. Verbrokenheid des harten. Wat ook onder ons zo mag worden gehoord. Wat we ook in dit land toch nog mogen horen. Niet maar in een vrome gestalte voor eigen waarneming bekeerd te zijn. Maar als een onbekeerde. Met één recht op de hel. In de armen en in de handen van Sion's schuld overnemende borg, een eeuwige koning gekomen, om in hem verslonden nu u te mogen bedoelen, mag het hier nog zijn, komen, verwek daartoe nog door uw kracht en volk, dat besloot in uw liefde, eeuwig bij u zal mogen wezen. Heere, gedenk ons dan, ook in de overdenkingen, als die deze dag nog mogen zijn, en die zullen er toch moeten zijn. Dat we met hetgeen wij gehoord, gezien en genoten hebben tot uzelf, tot u alleen mogen uitgaan. Ja, wel tot onszelf moeten inkeren, maar dan met alles tot u mogen uitgaan. Heere, wilt u het nog geven, werkzaamheden in het midden der gemeente, uw naam ter eer. Vergeef al onze zonden, om Jezus wil. Amen. En daarvan het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreien tot hem vlucht. Dat ongeveins in het midden der ellende zich naar Gods stroom met zijn gebeen blijft wenden. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Het zesde vers van Psalm 45. Necht dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.